Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte in de Zingen Psalmen voor deze avond noemen. Het te lezen schriftgedeelte Haggai 1 tot en met hoofdstuk 2 vers 1. Haggai 1 tot en met vers 1 van hoofdstuk 2. De te zingen psalmen, psalm 137 vers 1. Psalm 42 vers 4 en 5. Psalm 44 vers 11 en 14. Psalm 99 vers 8. Het te lezen schriftgedeelte Haggai 1 tot vers 1 van hoofdstuk 2. De te zingen psalmen, psalm 137 vers 1. Psalm 42 vers 4 en 5. Psalm 44 vers 11 en 14. Psalm 99 vers 8. Wij wensen u een goede dienst.
Heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen.
Willen wij deze bijeenkomst aanvangen met het zingen van Psalm 137 en daarvan het eerste vers. Wij zaten neer, wij weenden langs de zomen. Van Babylons wijd uitgebreide stromen. Elk stortte daar zijn bittere jammerklacht, als hij met smart aan het heilige Sion dacht. Elk, wars van vreugd en vrolijke gezangen, liet daar zijn harp aan sombere wilgen hangen. We noemden nu Psalm 137, het eerste vers.
Thank you.
De schriftlezing voor dit avonduur is uit het Oude Testament, uit het boek van de profeet Haggai, daarvan het eerste hoofdstuk tot en met hoofdstuk 2, vers 1. We noemen nu Haggai 1 tot en met hoofdstuk 2, het eerste vers. In het tweede jaar van den koning Darius, in de zesde maand, op den eerste dag der maand, geschiedde het woord des Heren door den dienst van Haggai, den profeet, tot Zerubabel, den zoon van Shealtiel, den vorst van Juda, en tot Jozua, den zoon van Jozadak, den hoge priester, zeggende: Alzo spreekt de Heere der Heerscharen, zeggende: Dit volk zegt, de tijd is niet gekomen, de tijd dat des Heeren huis gebouwd worden. En het woord des Heeren geschiedde door den dienst van den profeet Haggai, zeggende: Is het voor u lieden wel de tijd, en dat gij woont in uw gewelfde huizen, en zal dit huis woest zijn? Nu dan, alzo zegt de Heere der Heerscharen, stelt uw hart op uw wegen. Gij zaait veel en gij brengt weinig in. Gij eet, maar niet tot verzadiging. Gij drinkt, maar niet tot dronken wordens toe. Gij kleedt u, maar niet tot uw verwarming. En wie loon ontvangt, die ontvangt dat loon in een doorboorden buidel. Alzo zegt de Heere der Heerscharen, stelt uw hart op uw wegen. Klimt op het gebergte en brengt hout aan en bouwt dit huis. En ik zal een welgevallen daaraan hebben en verheerlijkt worden, zegt de Heere. Gij ziet om naar veel, maar zie, gij bekomt weinig. En als gij het in huis gebracht hebt, zo blaas ik daarin. Waarom dat? Spreekt de Heer de Heerscharen, om mijns huizes wil, het wel woest is, en dat gij loopt elk voor zijn eigen huis. Daarom onthouden zich de hemelen over u, dat er geen dauw is, en het land onthoudt zijn vruchten. Want ik heb een droogte geroepen over het land, en over de bergen, en over het koren, en over den most, en over de olie, en over hetgeen dat de aardbodem zou voortbrengen, ook over de mensen en over de beesten, en over allen arbeid der handen. Toen hoorde Zerubabel, den zoon van Shealtiel, en Jozua, den zoon van Jozadak, de hoge priester, en al het overblijfsel des volks, naar den stem des Heeren huns Gods, en na de woorden van den profeet Haggai, gelijk als hem de Heere hun God gezonden had. En het volk vreesde voor het aangezicht des Heeren. Toen sprak Haggai, de bode des Heeren, in de boodschap des Heeren tot het volk, zeggende: Ik ben met u lieden, spreekt de Heere. En de Heere verwekte den geest van Zerubabel, den zoon van Shealtiel, den vorst van Juda, en den geest van Jozua, den zoon van Jozadak, den hoge priester, en den geest van het ganse overblijfsel des volks. En zij kwamen en maakten het werk in het huis van den Heere, der Heerscharen, hun God. Op den 24e dag der maand, in de zesde maand, in het tweede jaar van den koning Darius.
Zoeken we tezamen het aangezicht van de Heer in een gemeenschappelijk gebed. Heere, gij zijt de levende God van hemel en aarde. En op deze avond dat het u volmaakt bekend is, en welke omstandigheid en noopt om naar uw bedehuis te komen. Een avond die in het teken staat van een tijdrede, een tijdwoord, maar dan is het zo voornaam als gij er vanaf weet en als gij niet achter wil blijven om in ons midden te zijn als een die dient. En toch moeten we belijden, we hebben geen rechten, ziende op onszelf, maar ook ziende op de deugden Gods die getekend zijn in uw heilig woord en blijvend getuigenis. Als we daar lezen van Gods grootheid, och Heere, wat zouden we dan in moeten leven, hoe nietig en klein we zijn. Als we lezen van Gods almacht, wat zouden we dan in moeten leven, dat we machtelozen zijn. Als we lezen van Gods heiligheid, wat zouden we dan in moeten leven, krom van lendenen te zijn, onheilig. Als we lezen dat God gans rechtvaardig is en de zonde niet door de vingers kan zien, omdat hij geen gemeenschap kan hebben met de zonde, wat zouden we dan in moeten leven, krom van lendenen te zijn, maar ook geen rechten te hebben, rechteloos te zijn, dan zullen we smeken, leer ons bidden. Want bidden gelijk het betaamt, dat kunnen we niet. We kunnen niet spreken tot de eer van uw naam. Niet één woordje uit onze mond is een woord dat niet door vuiligheid, dat niet door zonde bevlekt is, tenzij dat gij het geeft, een woord ter ere van uw grote naam. Wat is dan nodig om af te smeken? Geef toch alles wat we niet missen kunnen, in het bijzonder de bediening en de bedouwing van de Heilige Geest Gods. Heere, die Geest Gods die zweeft op de wateren in den beginnen. En die Geest Gods is nimmer gestopt met zweven over de aarde. En de Geest Gods die zweeft op de weg naar Damascus, toen een man als een briesend paard op weg ging naar Damascus om de christelijke gemeente uit te roeien. Maar de Geest Gods zweefde niet alleen op de weg naar Damascus, maar ook regelrecht in het hart van Saulus van Tarsen. Toen werd zijn hart verbroken, toen werd zijn hart verbrijzeld, toen werd de liefde Gods in zijn volheid in het wezen uitgestort. En toen lag daar een man die voor God niet meer kon bestaan. En wat hebben we het nodig? Diezelfde Geest Gods die nog immer zweeft, ook hier door de kerk in Vriezeveen. Maar zoudt ge dan de paden willen doorwandelen en verbreek en verbrijzel onze harten, om dan met Saulus van Tarsen in het stof te bijten, om dan met Saulus van Tarsen aan de weet te komen, gezondigd te hebben tegen de goeddoende God van hemel en aarde, om dan met Saulus van Tarsen als een doelwaardige, helwaardige zondaar over te blijven, rechteloos en buiten hoop. En toch, wat wilt gij dat ik doen zal? En dan is het nog beter te wandelen op een weg waarop ervaren moet worden de hand des Heren is tegen ons uitgegaan, in de wetenschap dat het de Heere is die de leidsman is, dan om te wandelen op brede wegen die leiden naar eeuwig verderf. Wil dan met uw Heilige Geest bedouwen, wil helpen in het spreken, geef toch woorden te spreken naar de zin en mening van die Heilige Geest. Als we gelezen hebben in uw heilig woord een hoofdstuk dat niet direct te boek staat als een makkelijk hoofdstuk, maar Heren, het is het onfeilbare woord van God. En zoudt gij het dan eens makkelijk willen maken in het spreken, ondanks ons en onze zonden? Maar zoudt gij ook in het luisteren willen geven wat niet gemist kan worden? Och Heere, geef dan oren om te horen en ogen om te zien. Van naturen hebben we er geen verstand van. En van nature is er geen mens die naar God vraagt en die naar God zoekt. En van nature gaat het ene oor in en het andere oor weer uit. Maar zoudt gij het willen werken? En zoudt ge nog willen bekeren gelijk ge al uw volk bekeert? Gedenk dan aan een ieder die voor eigen rekening door het leven gaat, wil stilzetten op zelfverkozen wegen. En bekeer nog, Heere, bekeer nog. Gedenk ook aan uw gunstgenoten die in ons midden mogen zijn vanavond. Er kan bekommerd volk zijn, wandelend in de duisternis, geen licht, geen borg, geen zaligmaker. En hoe moet het dan op weg en reis naar de eeuwigheid? Het niet meer te kunnen doen met wat geweest is, misschien niet te kunnen ontkennen dat het God geweest is die de eerste was, maar dan toch lege handen te hebben, althans een hemelhoge zondeschuld waar niet overheen gezien kan worden. Zoudt ge dan het tijdwoord nog willen gebruiken om bekommerden stappen verder te leiden op de weg der genade? En waar bekommerden wel stappen zouden willen maken, mogen we toch opmerken dat ge stapje voor stapje leidt. En wilt ze dan nog, Heere, geven een lamp voor de voet in de weg van woord en geest. En wil nog uitdrijven naar die lieve borg en die lieve zaligmaker. Wil plaats bereiden voor hem. Sla alles uit handen wat kwijt moet in het licht van de eeuwigheid. En zou zo nog willen verheerlijken de levende Christus in een mensenhart. Gedenk daartoe ook aan uw kinderen die wat verder geleid zijn op de weg der genade. Maar ook dan kan het wel zo duister zijn in de wetenschap. Alleen voor uw heilig aangezicht te staan en dan zondaar te worden bij vernieuwing. Maar zoudt ge ook dan nog willen leiden stap voor stap? En zoudt ge ook dan nog uit de duisternis willen trekken en willen trekken tot het wonderbare licht dat hij zelf is? Een gedenk aan degenen die niet met ons op konden gaan, maar die meeluisteren via de kerktelefoon of anderszins. Gij bent aan tijd nog plaatsgebonden met de werkingen van de Geest Gods. Zoudt ge dan ook in de huiskamers willen geven het dragen op uw vleugelen, maar ook het zaligmakende werk van de Geest Gods? En zou het mogen geven dat ge huiskamers dan maakt tot een kerk, ook waar elders mee geluisterd wordt, wil ook daar toch betonen en vanaf te weten. Gedenk aan een ieder van ons, van de jongste tot de oudste, allen van dezelfde lap gescheurd, allen hetzelfde nodig. Gedenk aan de ouderen onder ons, misschien wel vele tijdredes gehoord, maar de tijd tikt maar door en de eeuwigheid nadert, wat heeft het alles uitgewerkt. Wil dan vanavond geven gedachten en vragen, och Heere, werk toch zielen vragen, hoe kom ik tot God bekeerd? Gedenk aan de middelbare leeftijd, geef dat het tijdwoord ook tot hen zou spreken. We kunnen zo druk zijn met alles wat aankleven kan, maar zouden er vanavond eens drukke werkzaamheden mogen zijn met het zielenheil in het licht van de eeuwigheid. Gedenk aan de jeugd onder dit volk. Wil toch geven jaloersmakende verkondiging. En wil toch geven dat ze zouden inzien dat het in de wereld niet te verkrijgen is. Dat het in de godsdienst niet te verkrijgen is. Maar alleen bij u vandaan. Gedenk dan aan de jeugd en geef dat er nog onder ons gevonden mogen worden die in waarheid mogen vrezen en dienen. Gedenk aan de kinderen. Wil ook hen geven begrip van hetgeen overdacht wordt. Maar wil ze ook een hart geven om u te dienen en te vrezen. Wil genade verheerlijken in de jongste kinderhartjes. Het is u niet te wonderlijk. De roepstem die nog uit mag gaan. In dit avontuur wil het heiligen aan het hart. Heren, er zijn zoveel roepstemmen die uitgaan. De noden en de zorgen van de tijd. We hopen erbij stil te staan. Maar ook de gebeurtenis van afgelopen maandag. Als een van de dochters van een broeder in de bediening de weg moest gaan van alle vlees, in de zin overleden te zijn. Och Heren, dan weet gij volmaakt van de smart die er is, dan weet gij volmaakt van het verdriet en van de pijn in de gemeente van Woerden, in het gezin, bij de familie Zondag. En mogen we hen dan u bevelen, Heren, mogen we bedelen aan de troon der genade. Zoudt u aan hen willen gedenken, maar wilt u de roepstem ook nog heilig in het licht van de eeuwigheid? Oude mensen moeten sterven, jonge mensen kunnen sterven. En we zeggen het zo makkelijk, maar geloven we het ook. Heren, zoudt ge dan nog willen geven alles wat niet gemist kan worden, ook in het verdere van de week, als de uitvaart plaats hoopt te vinden. Gedenk, och Heren, aan land en volk. Als we vanavond stilstaan bij de noden van de tijd, dan moeten we niet alleen maar zien op dat oud-testamentische Israël, maar laten we dan toepassingen maken naar het Nederland van 2018. En Nederland is een goddeloos land. En een goddeloos land heeft een goddeloze regering. Want een land krijgt wat het verdient. En Heren, dan is het een eeuwig wonder dat uw handen nog niet van Nederland heeft afgetrokken. Dan is het een eeuwig wonder dat er nog een overblijfsel is naar het verkiezend welbehagen. Dan is het een wonder dat er nog een overblijfsel is dat zich uiterlijk onder de prediking mag begeven week in week uit. En dan is het ondanks ons en onze zonde dat gij nog doorgaat met uw kerkvergaderend werk. En zoudt u daartoe de kandelaar niet willen verplaatsen, gelijk op andere plaatsen in de wereld deed. Maar Heren, wilt u nog geven dat er nog een volk gevonden mag worden in dit land tot de jongste dag aan toe? We bevelen u in ieder in hoogheid over ons gesteld. De regering landelijk wil ze bedelen met het heilicht van boven en wil behoeden voor verder verval. Gedenk aan de volksvertegenwoordiging landelijk. Ook daar, o Heer, ook daar, o Heer, mogen we u bevelen. Zij die naar schrift en belijdenis mogen getuigen van woord en van de wet des Heren in de vergaderzalen. En zoudt ge hun werkzaamheden nog rijkelijk willen zegenen. We denken dan aan het Kamerlid dat zojuist bevestigd mocht worden. We denken ook aan de heer Dijkgraaf die het ambt neer moest leggen vanwege problemen in de huiselijke kring. Mogen we ook hen u bevelen, dat gezin van Dijkgraaf. En zoudt ge ook daar nog willen betonen hulp en bijstand te willen verlenen. Zelfs wanneer het allerminst verwacht wordt, gelijk geschreven staat in het huwelijksformulier. We denken ook aan de lokale politiek, de gemeente van Twenterand, de verkiezingen die plaats hebben gevonden, och Heer. En dan viel het misschien wat tegen naar de mens gesproken, een zetel minder en toch eeuwig wonder een zetel te hebben. Zoudt ge dan verwondering en blijdschap willen geven, maar zoudt ge ook gedurig willen schooien aan de genadetroon willen geven, of gij het getal van de broeders nog uit wilt breiden hier ter plaatse. Gedenk dan aan hen die het werk nog mogen doen in de raad nu. Gedenk ook aan de wethouder die het werk nog mag doen als demissionair wethouder. Wil ook hen bedelen met alles wat nodig is. Maar wil ook hem gedenken in het verder als hij als raadslid het werk hoopt aan te vangen. Gedenk ook aan de coalitieonderhandelingen die plaatsvinden. En zou ook dan willen betonen te willen behoeden voor verder verval, ook dat ondanks ons en onze zonden. Gedenk aan uw kerk over het rond van de aarde, maar gedenk zo ook aan de politiek naar schrift en belijdenis. De SGP mogen we de partij u bevelen, de lokale kiesvereniging wil ook hen gedenken en geven wat niet gemist kan worden, maar ook het landelijke bestuur, u geeft ook daar uw onmisbare zegen. Gedenk aan uw kerk over het rond van de aarde. Zie een gunst neer op de vervolgde, de verdrukte kerk. Mogen u bevelen, broeder van Laar, die vanavond afscheid hoopt te nemen in de gemeente van Rijssen-West. Geef hem dan alles wat hij niet missen kan. Maar geef ook in het kerkelijke Nederland, dat zo hopeloos verdeeld lijkt, herkenning en erkenning over kerkmuren heen. Sterk u waarlijk geroepen knechten, in welk kerkverband dan ook. En mag het volk des Heren over de kerkmuren heen ook dan nog erkenning vinden. En geef op een avond als deze ook dan verwondering over het goede dat u nog geeft. Gedenk aan de gemeente die gewoonlijk hier samenkomt in deze kerk. Gedenk aan de broeder predikant die hier het woord week in week uit verkondigt. En wil ook daar nog, Heren, betonen dat gij er vanaf weet. Zie zo in gunst op ons neer, verstoor de werken van de vorst der duisternis. En hoor en verhoor ons op grond van de voorbidder aan de rechterhand Gods, Christus Jezus die koning is, die profeet is, maar ook de hoge priester, die zichzelf offerde voor de uitverkoren kerk, maar die daar nog immer staat als biddende hoge priester, mogen we in zijn voorbeden begrepen zijn, om de Heer Jezus wil. Amen. Gemeente, we zingen van Psalm 42... en daarvan de versen 4 en 5, 42. En daarvan de versen 4 en 5. Ik denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. Van mijn leed doe ik Hermon wagen. Ik roep van het klein gebergt u aan. 4 en ook 5 van 42. Tijdens het zingen zal worden gecollecteerd. Er is één rondgang die bestemd is voor de SGP van Hart in Humildadigheid. Aanbevolen. We zingen 42, 4 en 5. Gemeente, in het kader van de tijdrede van vanavond willen we u met de hulp van de Heere bepalen bij wat we kunnen vinden in het voorgelezen hoofdstuk Haggai 1. En het eerste versje van hoofdstuk 2 heb ik ook laten lezen, die hoort namelijk eigenlijk bij hoofdstuk 1. Ik wil namens nogmaals lezen uit Haggai 1 met u gezamenlijk vers 7. Want in vers 7 lezen wij: alzo zegt de Heere, de Heerschare, stelt uw hart op uw wegen. Dan worden we vanavond bepaald bij een tijdrede van Haggai. Dus een tijdrede van Haggai schrijven we onder onze tekst. En dan zijn er drie gedachten. In de eerste plaats letten we op de preek. In de tweede plaats letten we op het volk. En in de derde plaats letten we op de tempel. Dus een tijdrede van Haggai. In de eerste gedachte gaat het over de preek. Het is stil geweest in Jeruzalem. Maar de eerste profeet naar de ballingschap is gekomen om te brengen het woord van de Heere der Heerscharen. Hij preekt en het volk luistert. En onze tweede gedachte willen we wat nader bezien. Wat dat voor een volk is dat luistert. Wat heeft het volk gedaan? Wat heeft het volk gedaan na de ballingschap en na de terugkeer? En in het bijzonder, wat hebben ze nagelaten? En wat heeft dat allemaal uitgewerkt in het leven, de noden en zorgen van de tijd? In de derde plaats staan we nog stil bij de tempel. Centraal in het Bijbelboek Haggai staat namelijk de tempel van Zerubabel. De tweede tempel die gebouwd moet worden. En toch, het is een puinhoop als Haggai staat op het plein in Jeruzalem. En dat speelt zich alles af, gemeente, in Jeruzalem dus. In het tweede jaar van de koning Darius. Tweede jaar van koning Darius. En welke koning Darius is dat dan? Wel, dat is Darius, de koning van Babel. De naam Darius komen we ook op andere plaatsen in de schrift tegen. Denk dan bijvoorbeeld aan Daniel 9. Daar gaat het ook over een koning Darius. Maar dat is een andere koning Darius. Dat is koning Darius de Meder. In Nehemia 12 lezen we ook van een koning Darius. Maar ook dat is een andere Darius. Darius de Pers. Deze Darius is ook wel genoemd Darius de Eerste, ook wel genoemd Darius Histaspes, koning Darius van Babel. In het tweede jaar van de koning Darius, in de zesde maand, op de eerste dag der maand. Dus het is de eerste dag van de zesde maand. Wij zouden zeggen 1 juni, maar de tijdsindeling van de oude Israëlieten was natuurlijk anders. Dus de eerste dag van de zesde maand, we kunnen het terugrekenen met Bijbelse gegevens. En als we dan terugrekenen, kunnen we precies zeggen welke datum dit tijdwoord van Haggai is uitgesproken. Het is namelijk 29 augustus in het jaar 520 voor Christus. 29 augustus, in de oud-testamentische dagen een bijzondere dag. Het is namelijk de dag van de nieuwe maan. Een oud-testamentisch feest waarover u kunt lezen in de Bijbelboeken Exodus en Numeri. De dag van de nieuwe maan, ook wel een dag van offer en een dag van gebed. We zouden kunnen zeggen een oud-testamentische variant op de biddag. Een vreugdevolle dag, een feest met trommelgerij, een feest met trompettengeschal. Er wordt gezongen. Er wordt vrolijk gezongen in de straten van Jeruzalem door het volk van Juda. En daar is ook alle reden toe. Ze zijn namelijk teruggekeerd vanuit de ballingschap uit Babel. 50.000 in totaal. Dat lijkt een heel getal, 50.000. En toch, het merendeel is nog steeds in Babel. Waarom is het merendeel nog steeds in Babel? Wel, het merendeel heeft de tegenwoordige wereld van Babel lief gekregen. Het merendeel heeft de zonde van Babel lief gekregen. Het merendeel heeft de afgodendienst van Babel lief gekregen. En dan liever in een ver vreemd land in de zonde, dan terug te keren naar het beloofde land. Waarvan toch geweten moest zijn in die tijd, in dat land, in Israël. Daar zal de Messias geboren worden. En de duivel is er alles aan gelegen geweest in de oud-testamentische tijd, om dat volk van Israël buiten de landsgrenzen te krijgen en buiten de landsgrenzen te houden. Wat heeft de duivel gedacht dat hij gewonnen had toen het volk van Israël was in de slavendienst van Egypte. Want de duivel wist, zolang dat volk in de slavendienst van Egypte is, zal er geen Messias in Israël geboren worden. Wat heeft de duivel gedacht dat hij gewonnen had, toen het volk was in de ballingschap in Babel. Zolang dat volk maar in Babel is, ja, dan wordt er geen Messias geboren. En als er geen Messias geboren wordt, dan is er geen verlosser voor een volk. En als er geen verlosser is, dan zullen alle zielen van alle Israëlieten, van alle heidenen in de hand van de vorst der duisternis zijn en blijven. Maar waar de vorst der duisternis menigmaal dacht gewonnen te hebben, is het die trouwe God die stevast maar weer dat volk van Israël terugbrengt. Uit benauwde omstandigheden in verre landen, zo ook uit de Babelse ballingschap. Maar hoeveel te meer is het dan triest, al die Israëlieten, we zouden kunnen zeggen al die besnedenen, modern zouden we kunnen zeggen al die gedoopte voorhoofden, die willen er niet meer zijn, die willen niet meer meedoen in de dienst des Heren. Nee, die hebben liever de zonde van een ver en vreemd land. Allemaal verloren zonen en verloren dochteren die de Heren verlaten hebben om de Heren nooit meer te zoeken. En hoe is het in ons leven? Ouders, mag ik u eens vragen, hoeveel kinderen heeft u? Dat is een vraag. En hoeveel kinderen gaan nog zondag aan zondag op naar het Godshuis? Misschien zitten er wel ouders met een smart in het hart om die lieve zoon of die lieve dochter, die liever de zonde van de wereld heeft, liever de zonde van Babel dan het plaatsje hier in de kerkbank. Die lieve zoon of die lieve dochter, die de eigen gerechtige godsdienst achterna is gegaan, wil niet weten van een eenzijdig godswerk, wil niet weten van drie stukken, wil niet weten van en breidt het allemaal maar uit. En toch, zelfs in de ballingschap van Babel, zullen er dag uit en dag in dag uit nog geraakt zijn door het woord des Heren, en zullen er nog verloren en zonen teruggekeerd zijn naar Jeruzalem. 50.000 zijn er en daar staan ze op het tempelplein. En dat tempelplein is een drukte van belang. En op dat tempelplein is dus een groot feest aan de gang. Daar is eigenlijk weinig reden toe, zouden we kunnen zeggen. Want als je op dat tempelplein nou eens goed kijkt, dan zie je daar die mensenmassa. En je ziet daar die trommels en je hoort daar die trompetten. Maar als we nou eens gaan kijken naar de tempel, de tweede tempel die gebouwd moet worden. Het is een puinhoop, zegt Matthew Henry. Het is een ruïne. Alleen het fundament ligt er. Er staat een brandofferaltaar. Maar er is verder niets te bekennen van een tempel. En werd er nog maar gebouwd, maar ook dat niet meer. Het fundament ligt er. En daarmee is het gedaan. Daar leek het niet op in het jaar 539 voor Christus. Toen koning Kores, toenmalig koning van Babel, het in zijn hart kreeg. De tempel moet herbouwd worden. Hij gaf zelfs middelen, hij gaf zelfs een vrijgeleide, hij wilde het zelfs betalen. Waarom deed die man dat? Was dat een godvruchtige man? Dat was een Babelse koning. Van enige godsvrucht niets te bespeuren, maar we lezen in Gods woord. De Heere neigde het hart van koning Kores. En koning Kores beval, op bevel van de Heere, de tempel moet gebouwd. En al die Israëlieten, ze gingen terug naar Jeruzalem. Ze hebben materialen verzameld, ingekocht, ze zijn gaan bouwen. En 3 jaar lang hebben ze gebouwd en toen zijn ze gestopt. Het fundament gelegd, ze zijn gestopt. En nu inmiddels zijn we 17 jaar verder. 17 jaar verder, nog steeds geen tempel en wel een feest. En dan lezen we ineens gemeente in het tweede jaar van koning Darius. Op de eerste dag van de 6e maand geschiedde het woord des Heren. En wat een eeuwig wonder is dat. Dat dat er staan mag. Want wat is het stil geweest? Stil? Al die trompetten, al die trommels? Ja, dat is wel te horen. Maar wat is het stil geweest? Weet u wat gemist werd daar in het oud-testamentische Israël in die tijd? De prediking. Er was geen profeet. En als er geen profeet is, geen geroepen knecht, dan is er ook geen prediking meer. Wel werden verteld de verhalen van ouds, uitgeleid uit Egypte. Wij werden verteld de geschiedenissen van het volk van Israël, maar geen profeet, geen prediking. En dan ineens lezen we, geschiede het woord des Heren. De Heere is aan zijn trouw verbond schuldig, omdat hij van eeuwigheid een verbond heeft gesloten met de Zoon des Mensen. En in de Zoon des Mensen begrepen de uitverkoren kerk. En daarom laat hij verkondigen aan uitwendig afgezonderden het woord des Heeren. Zelfs als dat volk de Heere lijkt zijn te vergeten. Stil is het geweest sinds Jeremia, maar nu klinkt het woord des Heeren, want we lezen, zo zegt de Heere. En dan zien we in onze Statenvertaling, dan zien we de Heeren gespeld staan met 5 hoofdletters. Dat betekent dat daar staat in het oorspronkelijke de verbondsnaam van God. De verbonds Jehovah, de verbonds Yahweh, die getrouwe verbondsgod, die getrouw is aan zichzelf, die getrouw is aan zijn woord, die getrouw is aan zijn inzettingen, die zelfs getrouw is aan zijn verbondsvolk. En dat verbondsvolk staat daar op het tempelplein, feesten vieren alsof er wellicht wel geen God is. Het lijkt wel een wereldse toestand bijna, het fundament en het altaar. En dan ineens gaat de Heere weer spreken. Een onverdiende vrucht, een onverdiende zegen. Want zo gaat het met het volk, dat leeft alsof er geen God is. Denkt u maar eens aan al die gemeenten daar in Klein-Azië, waar we van kunnen lezen in de Bijbel. Daar hebben godvruchtige mensen gewoond. Daar hebben bloeiende gemeentes zijn daar geweest. En sommige van die gebouwen staan er nog steeds. En toch, het is er zo stil. Want de geest des Heren is geweken. Het is een wereldse bende geworden. Het is een godsdienstige bende geworden. En de Heere heeft zijn hand ervan afgetrokken. U zult zeggen, ach, wat is het dan een eeuwig wonder dat er nog week in week uit gepreekt wordt in Nederland. Want hebben we het als Nederland onszelf niet waardig gemaakt, dat de Heere zou zeggen, met Nederland wil ik niets meer te maken hebben. De zonde van land en volk. Die kunnen we zo makkelijk noemen, de zonde van land en volk. Maar heeft u die zonde al eens geëigend? Doet het u pijn als ons land zondigt? Zal u een praktisch voorbeeld geven? Dan is er een voetbaltoernooi. En dan is Nederland aan het voetballen. En dan hoor je wel eens dat er een doelpunt wordt gemaakt. Dan hoor je geschreeuw en gejuich in de straten, in de huizen. En wat doen we dan? Merken we het dan op? Oh, doelpunt gemaakt. Of is er een volk in ons midden dat zegt, dan ga ik mijn knieën buigen om te belijden, Heren, dat zijn de zonden van land en volk. En ik ben ook een Nederlander, ik ben ook een zondaar en ik hoef er niet boven te gaan staan. Als er weer eens een winkel open gaat op zondag en u ziet dat staan in de krant. Ach, de eerste keer dat u dat zag staan in uw leven, toen heeft u misschien wel een traan gelaten. God onterend, zijn heilige dag. Maar doet het ons nog pijn als we het zien, weer een winkel open op zondag? Brengt het ons nog op de knieën, de zonde van land en volk? Nederland heeft verdiend dat de Heere de kandelaar verplaatsen zou. Maar het woord des Heeren geschiedde, er is nog een overblijfsel naar het verkiezend welbehagen. En wat zijn we dan gezegend, dat er nog een woord is. En dat de geest des Heeren nog onder ons wil wonen en wil werken. Maar let wel, als wij als kerk de wereld achterna gaan. En als wij als kerk eigengerechtige godsdienst binnenlaten, dan kan ik u voorspellen, dan zullen er nog gebouwen staan, net als in Klein-Azië. Wordt er misschien nog wel een preek gehouden, waar geen kraak of smaak aan zit. Maar als de geest geweken is, dan kunnen we er allemaal nog zitten. Maar dan is het allemaal ijdelheid. En daarom laten we toch voortdurend op de knieën gaan. De zonde van land en volk. Maar Heere, verlaat ons niet en begeef ons niet. Zo zegt de Heere, de God van het verbond, door de dienst van Haggai de profeet. Het is een profeet, een geroepen knecht van God. En hij heet Haggai. Wat betekent dat, Haggai? Haggai betekent feest. Wat een aparte naam, zult u zeggen. Het duidt erop dat hij waarschijnlijk op een oud-testamentische feestdag is geboren. En Haggai is op het feest van de nieuwe maan, als profeet om daar te verkondigen. Wat weten we verder nog van hem? We weten maar heel weinig van hem. Heel weinig. Het enige wat we weten is dat hij een profeet was. En het enige wat we weten is dat hij 4 preken heeft gehouden in 4 maanden tijd. We zouden kunnen zeggen met recht gesproken, een kleine profeet en toch een grote profeet, want hij spreekt, zo zegt de Heer. En tot wie spreekt hij dan? Dat lezen we verder in het hoofdstuk. Hij spreekt tot Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de vorst van Juda. Dat is een troostgemeente, dat die naam Zerubabel daar staat. Weet u wat Zerubabel betekent? Dat betekent het zaad van Babel. Het zaad van Babel. En het zaad van Babel is teruggekeerd in het beloofde land. En waarin ligt dan de troost wel? Een zoon van Sealtiel terug te voeren op het koningshuis van David. En daarom wordt hij genoemd de vorst van Juda. Laten we maar noemen de koning van de Judeërs. De vorst van Juda. Een vorst van Juda uit het huis van David. Gemeente, toen dat volk in de ballingschap was, toen dacht de vorst der duisternis, ik heb gewonnen. Want er is geen koningshuis van David meer. Dus hoe moet Davids grote zoon nou geboren worden? En dat volk is daar in verstrooiing. Er komt niets van terecht van het heilsplan Gods. Maar zie hier, Zerubabel. Zerubabel, de zoon van David, zouden we kunnen zeggen, met een kleine letter Z. En dat er nog een Zerubabel is, een vorst van Juda. Dat maakt dat uit het zaad van David, Davids grote zoon, met de hoofdletter Z geboren zal worden. Dus hier in deze naam, Zerubabel, ligt in de heenwijzing getekend de komende Messias, Christus en dien gekruisigd. Hij is de leidsman van het volk, we zouden kunnen zeggen, de politieke leider. Dus Haggai spreekt tot Zerubabel, maar ook tot Jozua. En ook dat, gemeente, is een grote troost, dat we die naam Jozua zien staan. Want Jozua is de zoon van Jozadak. U zult zeggen, ach, wat heeft dat ons te zeggen? Wel, Jozadak, gaat u het maar eens na in uw Bijbel. Die hele geslachtslijn, terug, terug en terug. Bij wie komt u dan uit? Dan komt u uit bij Aaron. En dat betekent dat Jozua, niet te verwarren met de Jozua van het Bijbelboek natuurlijk. Dat betekent dat Jozua een leviet is. Een leviet, afgezonderd in de dienst des Heren. En dat betekent dat er een hoge priester is. En in die naam Jozua kunnen we dus net als in de naam Zerubabel zien. Heenwijzend de komende Messias. Hij is de geestelijke leider van het volk. Dus Haggai spreekt tot de leidsmannen van het volk. Indrukwekkend, er is een vorst, een koning. Er is een hoge priester, Jozua. En het heeft jarenlang ontbroken aan een profeet. Maar de grote leraar ter gerechtigheid heeft het behaagd om Haggai te zenden tot het volk van Juda. Alzo spreekt de Heere der Heerscharen, zeggende. Het gaat nu niet meer over de Heere met vijf hoofdletters alleen. Het gaat nu ineens over de Heere der Heerscharen. Wat betekent dat? Dat is de God van de legermachten. De opperste van de legermachten. Aan wat voor legermachten moet ik dan denken? Dan denk ik aan het volk van Israël in het oud-testamentische tijdperk. Als ze moesten strijden met Egypte. Als ze moesten strijden met Amalekieten. Als ze moesten strijden met Midianieten. Dan was dat altijd hopeloos. Hopeloos als je zag op dat volk van Israël. Meestal ongelijke strijd. Maar het was niet hopeloos. Omdat altijd de Heere der Heerscharen voorop ging in de strijd. Is de Heere niet voor ons aangezicht heen uitgetogen, zegt Deborah tegen Barak. En dan kan Barak de strijd wel aan, omdat de Heere der Heerscharen de strijd al gestreden heeft. Hij is de opperste van het Heerleger der Engelen. Maar ook is hij de opperste leidsman van zijn kinderen. En die naam Heere der Heerscharen, die tekent trouw, die tekent getrouw uit aan zijn verbond, die tekent macht, die tekent besturing. En dan is het de vraag of er een volk in ons midden is dat zegt, ik ben zo aan het strijden. Want de kerk van Christus op de aarde is een strijdende kerk. Mag u eens vragen, Gods kinderen in ons midden, lukt het een beetje met de strijd? Waar hebben Gods kinderen dan mee te strijden? Wel, Gods kinderen hebben te strijden in de eerste plaats met de zonde, de heilige wet van God liefgekregen. En de zonde te haten en te vlieden. En toch, ziende op het boze hart, blijven er alleen maar zonden over. En dan gaat dat volk strijden en strijden. In eigen kracht. Lukt het? Vraagt u maar of de Heere der Heerscharen voorop wil gaan in de strijd. Alleen dan zal het gaan. Volk des Heeren in ons midden, bent u aan het strijden? Aan het strijden met de vorst der duisternis? Zo vaak in de duisternis, zo vaak die vorst der duisternis die aanklaagt. Zo vaak die vorst der duisternis die in twijfel wil trekken het ware werk des Heeren. En dan strijden met de vorst der duisternis. Hoe lukt het met de strijd? Vraag maar of de Heere der Heerscharen voorop wil gaan. Strijden met uzelf, volk des Heeren. Strijden met de boze lusten van uw vlees. Strijden met uw boze hart. Wie kan mij verlossen van het lichaam deze doods? En dan zelf de strijd aangaan. Gods kinderen proberen het steeds maar weer. Eigen werk, eigen gerechtigheid. Maar in eigen kracht zal het niet gaan. Vraag maar of de Heere der Heerscharen voorop wil gaan. In de strijd. Want hij spreekt. De Heere der Heerscharen zeggende. En dan lezen we iets gemeend in onze tekst. En dat heb ik gelezen en dat raakte mij enorm. Want we lezen namelijk. De Heere der Heerscharen spreekt. Zeggende. Spreekt tot dit volk. Als we denken aan het volk van Israël. Uitgeleid uit de slavendienst van Egypte. Dan is het de Heere die stevast zegt. Ik heb mijn volk uitgeleid uit Egypteland. Als dat volk wordt doorgeleid door de woestijn. Die 40-jarige reis. Aan het einde van de reis. Het is de Heere. Ik heb mijn volk doorgeleid door de woestijn. Het beloofde land. Ik heb mijn volk gebracht in het beloofde land. Maar de Heere zegt niet meer mijn volk, nee. De Heere heeft het nu over dit volk. Dit volk wil niet meer het volk des Heeren zijn. En dan is het als het ware de Heere die zegt, dan is het niet meer mijn volk. De Heere heeft grote dingen aan deze gedaan. Hij heeft ze teruggebracht uit de ballingschap. Het volk is terug in Jeruzalem, maar ze zijn niet teruggekeerd in waarheid naar de dienst des Heeren. En dan toch, als het aan dat volk ligt, dit volk, dan kan de Heer naar recht zeggen, ik trek mijn handen ervan af en ik wil er nooit meer iets mee te maken hebben. Maar die trouwe verbondsgod komt bij vernieuwing op te zoeken, dit volk, troost voor Gods kinderen in ons midden. Hoe vaak moet u niet uitschreien naar het hemelse? De Heer zal nu wel nooit meer naar me omkijken. De Heer zal nu nooit meer iets met mij te maken willen hebben. Dit volk, en toch, als de Heer een werk begint, dan zal hij het voleindigen tot de dag van Christus. Hij laat nooit varen het werk dat zijn hand begon. En dan spreekt hij tot dat volk. Alzo spreekt de Heere der Heerscharen. De tijd is niet gekomen, de tijd. De tijd dat des Heeren huis gebouwd worden. Wat bestaat er eigenlijk wel? Haggai die zegt tegen dat volk. Die tempel, daar zijn jullie mee begonnen. En er ligt een fundament en er staat een altaar. Maar is het niet een keer tijd om die tempel af te gaan bouwen? En is het niet al lang tijd geweest om die tempel af te bouwen? Waarom is die tempel nog niet gebouwd? Ja? Waarom is die tempel eigenlijk niet afgebouwd? Want in de eerste plaats zal het volk zich verontschuldigen. Met allerlei excuses. We zouden kunnen zeggen excuses van buitenaf. Leg uw leven er maar eens naast. En waarom is die tempel nog niet gebouwd? Ja? De oogsten zijn wel eens tegengevallen. Dan moesten we ons daarop richten. Waarom is die tempel nog niet gebouwd? Het weer zat niet altijd mee. Soms was het te heet om te bouwen. Waarom is die tempel nog niet gebouwd? We worden tegengewerkt door Samaritanen, door Babelse ambtenaren. Waarom is die tempel nog niet gebouwd? Wel, er waren veel oude mensen aan het klagen in die tijd. Oude Judeërs, oude mannen, oude vrouwen. Waar klaagden ze dan over? En dan waren ze bezig en dan zeiden ze, deze tempel, die haalt het bij lange na niet bij de tempel van Salomo. Deze tempel is het aanzien bijna niet waardig. Deze tempel, ze werden gedemotiveerd. En zo zijn er allerlei redenen aan te wijzen waarom de tempel nog niet is afgebouwd. Maar let op het onderwijs van Haggai, als hij de vraag wat dichter bij het hart van de Israëlieten gaat leggen. En het woord des Heeren geschiedde door de dienst van de profeet Haggai zeggende, is het voor ulieden wel de tijd dat gij woont in gewelfde huizen? Zie toch een contrast. De tempel is een puinhoop. Dat fundament ligt er, iedereen vindt het wel best. En hoe is het met dat volk van Israël zelf, met de Judeërs? 17 jaar lang hebben ze tijd besteed aan hun eigen huizen. En ze wonen niet in zomaar huizen, nee, ze wonen in gewelfde huizen. Wat zijn dat voor huizen, gewelfde huizen? Wel, gewelfde huizen zijn huizen die gebouwd zijn van de duurste materialen die je maar kan bedenken. Het duurste hout uit de bergen, het duurste eikenhout, het duurste cederhout. Daar hebben ze prachtige huizen van gebouwd. Met houten plafonds en houten muren, houten vloeren. Ze zitten er prachtig bij, gewelfde huizen. Ja, u woont in gewelfde huizen. En dan zegt Haggai, en zal dit huis, de tempel, zal dit huis woest zijn? Zal dit huis woest blijven? Het volk van Juda, ze hebben goed voor zichzelf gezorgd. Ze hebben gewandeld, ze hebben gerend voor hun eigen huizen, maar niet voor het huis des Heren. En waarom niet wel? Ze hebben allerlei excuses van buitenaf. Het ligt daaraan, het ligt daaraan. Maar de Heere zegt, ga nou maar eens in je eigen hartje kijken, Israëlieten. Die gewelfde huizen hebben jullie lief. Het leven hier op de aarde hebben jullie lief. Een comfortabel leven op de aarde heeft u lief. En achter staat toch een fundament en achter wordt toch nog wel geofferd. Dus achter is toch ook nog wel een beetje godsdienst. Maar het is godsdienst, lege godsdienst. En het hart is er niet in. En het hart is vol van gewelfde huizen. En de harten zijn gewelfde huizen geworden. Vol van wereldzin, vol van godsdienst, van eigen gerechtigheid. En die tempel, ach, ze hebben het zo vaak gezegd, die tempel, dat komt echt wel. En een jaar later, nee, die tempel, ja, die moet ook nog gebouwd worden. Nee, maar ik ben nu bezig met mijn nieuwe huis, of met mijn nieuwe schuur. Die tempel, dat komt echt nog wel. Maar van afstel komt uitstel. En de tempel is een puinhoop. En het volk leeft in gewelfde huizen. Hoe is dat in uw leven? U zult zeggen, wel, ik mag gelukkig wonen in een mooi huis in Vriezenveen of ergens anders. Maar we kunnen toch niet zeggen dat we hier geen prachtig kerkgebouw hebben? Inderdaad, het is mooi. Een prachtig kerkgebouw. Maar mag ik u eens vragen, waar is uw hart? Bent u liever hier in de kerk of bent u liever thuis? Met andere woorden, is er een volk in ons midden dat wel eens langs deze kerk loopt op een doordeweekse dag en dan begeert in het huis des Heren in te gaan? Kon ik maar de prediking horen van twee wegen? Kon ik maar de prediking horen van de deugden Gods? Kon ik maar de prediking horen van een diepe val in Adam? Kon ik maar de prediking horen van één naam gegeven onder de hemel tot de zaligheid? Want dat is waar mijn hart naar uitgaat. Dat is voedsel en drank voor de ziel. Of bent u liever thuis, in uw gewelfde huis? Laten we het dan eens betrekken op het hart. Een mens van nature heeft een hart dat zich het best laat omschrijven als een gewelfd huis. Helemaal aangekleed, naar eigen goeddunken. En een gewelfd hart, ja, een gewelfd hart kan vol zijn. Vol zijn van de wereld. Je kan een kerkmens zijn en toch een hart hebben vol van de wereld. Maar als dat hart nou vol is van de wereld, dan is er toch geen plaats voor een ander die de dienst uitmaakt. Nee, dan is er uiterlijke godsdienst, net als dat fundament daar in Jeruzalem. Maar als het hart er niet bij is, dan is er geen plaats voor hem. Of hebben we een hart vol van eigen gerechtige godsdienst. Altijd weer zelf doen, eigen gerechtigheid aanbrengen. Eigen werken waarmee ik goden denk te kunnen behagen. Ach, wat is het dan nodig dat de heilige wet van God gepredikt wordt. In zijn scherpheid, in zijn volheid. Wat is het dan van belang om die wet van God te horen. Want zonder de wet van God en zonder de toepassing van Gods heilige geest is ons hart van nature een gewelfd huis. Vol van de wereld of vol van godsdienst. Maar geen plaats voor de Here en zijn dienst. Wat is er dan nodig door de eenzijdige bediening van zijn heilige geest? Dat er plaats wordt gemaakt in een mensenhart. Is het in uw leven al gebeurd? Dat die heilige wet van God is gekerfd in uw hart. Dat u mocht buigen onder de wet. Dat u moest schreien naar het hemelse Heere, gezondigd, gezondigd, gezondigd. Mag ik u eens vragen, als u die wet van God hoort, als u 's ochtends in de kerk zit op zondag. Hoe luistert u daar dan naar? Wat denkt u dan? Misschien hoort u het al niet eens meer. Of misschien denkt u wel, ach, moet ik even kijken of ik nog collectegeld heb. Of even kijken of ik dat rolletje snoep wel bij me heb. Is dat mogelijk? Onder het geklank van de heilige wet des Heren? Ja, als het een gewelfd huis is, je hart, vol van de wereld, vol van je godsdienst, dan gaat die wet van God het ene oor in en het andere oor weer uit. Of is er een volk in ons midden dat zeggen mag, ik zit hier in de kerkbank op zondagochtend en als ik die heilige wet van God hoor, dan gaat het me aanklagen, Heren, weer een week voorbij, 7 dagen. En 7 dagen met iedere stap die ik gezet heb. 7 dagen, alles wat ik gedaan heb, alles wat ik gedacht heb, alles wat ik gevoeld heb, alles wat ik begeerd heb, gezondigd. Niet tegen 1 gebod, niet tegen 2 geboden. Gezondigd, gezondigd tegen 10 geboden. Gezondigd tegen een goeddoend God. Gezondigd tegen de heilige Heere van hemel en aarde. Die de zonde niet door de vingers kan zien. Maar wel gelukzalig een volk dat het leren mag aan deze zijde van het graf. Dat God gans rechtvaardig is. En dat we moeten buigen onder die heilige wet. Een mens wil het niet, een mens kan het niet. Maar een volk dat er gebracht wordt door de geest des Heren. Wel gelukzalig. Ik weet nog in mijn eigen leven, gemeente, dat ik zoekende was, uit de wereld getrokken, hoef allemaal niet uit te breiden. En dan kom je in een kerk terecht. En dan mag je weten, hier wordt de waarheid gepreekt, de deugden Gods, de val in Adam, 1 naam gegeven. En ik zat daar in die kerk. En iedereen zei, wat wonderlijk dat u bekeerd bent, uit de wereld de kerk in, net als Paulus. En het werd zo vaak tegen me gezegd, ik ging het warempel zelf geloven. Maar weet u wat het probleem was? Ik had mezelf bekeerd. Ik had eerst een gewelfd huis vol van de wereld. En toen had ik ineens een gewelfd huis vol van eigen godsdienst. En toen kwam ik de kerk binnen op een zondagochtend. En ik ging daar zitten in de kerkbank. De ouderling ging lezen. Ik zal het nooit meer vergeten. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. En ik kwam de kerk binnen als de meest bekeerde meneer van Nederland. Ik kwam de kerk binnen als een opgeknapt gereformeerd mens. De netste man van de wereld. Maar toen het gelezen werd, ik ben de Heer uw God die u uit Egypte land uit de diensthuis uitgeleid hebt. Toen zat daar ineens de grootste hypocriet van Nederland. Toen zat daar ineens de vuilste, verdorste zondaar van de hele wereld. En ik wilde wel wegrennen, ik wilde wel vluchten. Want ik werd er benauwd onder. 10 geboden, ze klaagden me aan. En toch. Mag toch zeggen, de Heere laat niet varen het werk dat zijn hand begon. Deed het pijn? Ja, dat deed heel veel pijn. Want dat hart moet gebroken en verbrijzeld. En de priem van Gods heilige geest moet als het ware plaatsmaken met die wet van God. Plaatsmaken waar geen plaats voor is. En dat doet heel veel pijn. En toch mag ik het u met de liefde van mijn hart zeggen. Wel gelukzalig een volk dat het leren mag. Aan deze zijde van het graf. God rechtvaardig. En dan moet ik buigen. En dan ben ik helemaal niets meer. Dan word ik het eens met God. Doemwaardig. Helwaardig. En wat wordt het dan een eeuwig wonder als u dan bij de kerk aankomt. Dat de koster je niet wegstuurt en zegt, jij komt er niet meer in. Te zondig, te vuil, te verdorven. Maar dat er dan in de kerk nog gepredikt wordt. De rechtvaardiging van goddelozen die de hel hebben verdiend. Dan wordt het een eeuwig wonder dat je op zondag een plaatsje in mag nemen in het huis. In het huis van de Heere. Maar nogmaals, gewelfd huis of een verbroken hart, onze eerste gedachte. Onze tweede gedachte, gemeente, letten we wat nader op het volk. Het volk van Juda dat luistert naar de preek van Haggai. Lezen we verder. Nu dan, zegt Haggai, alzo zegt de Heer der Heerscharen, stel uw hart op uw wegen. De Heere spreekt en de Heere spreekt tot de Judeërs. Het gaat de oren in, maar Haggai benadrukt, het gaat over het hart. Onderzoek toch uw hart. Eigenlijk staat er, neem het ter harte, de boodschap van Haggai. Maar als we de kanttekening lezen, dan mogen we daaruit opmaken dat de Heere eigenlijk tegen de Judeërs zegt, ga nou maar eens naar je hart kijken. Wie is de Heere geweest tot hiertoe? En wie ben je er zelf tegenover geweest? En is het dan niet beschamend, gemeente, dat we moeten zeggen, het zijn de goede tieren heen des Heren dat we nog niet vernield zijn. Stevast maar weer, heilige trouwen, al die weldaden, iedere dag van uw leven. En mag ik u eens vragen, wat heeft u daar tegenover gesteld? geneigd om God en uw naasten te haten, of een wederliefde gewerkt door de Heilige Geest des Heren. Zie toch op uw wegen, zie toch op uw hart. De Heere zegt eigenlijk, als dat hart nou een gewelfd huis is, vol van zonde en ongerechtigheid, dan bent u op de brede weg naar het eeuwige verderf. Haggai tekent hier twee wegen. En die twee wegen die brengt hij steeds dichterbij. Stel uw hart op uw wegen. En dan lezen we in vers 6. Gij zijt veel en gij brengt weinig in. Gij eet maar niet tot verzadiging. Gij drinkt maar niet tot dronkens worden toe. Gij kleedt u maar niet tot verwarming. En wie loon ontvangt, die ontvangt dat loon in de doorboorde buidel. De Heere zegt eigenlijk tegen die Judeërs, waar bent u nou toch mee bezig? Mijn huis is een puinhoop. U woont in een prachtig huis. En u zaait op het veld. En u eet en u drinkt en u kleedt zich. Maar wat brengt het u nou allemaal? U bent druk met dit en druk met dat. Tegenwoordig is ook iedereen druk. Als ik in Brakel iemand tegenkom, dan vraag ik hoe gaat het ermee? Ja, het gaat wel goed, maar ik heb het heel erg druk. Moet weer door. Iedereen is druk. En waar zijn we dan druk mee? Knieënwerk. De binnenkamer. Gods woord lezen, bestuderen. Of net als deze mensen. Zaaien, eten, drinken, kleden. En wat brengt het een mens? Wel, dat lezen we. Wat brengt het een mens? Geen verzadiging, geen vrolijkheid, geen warmte. Dus u zaait wel, maar wat is de vrucht? Maar weinig. Ze doen het in eigen kracht, niet in de kracht Gods. U eet wel, maar niet tot verzadiging. U drinkt wel, maar niet tot dronkens worden toe. Dus de mensen zijn druk. Maar al die aardse goed, al dat aardse goed, het kan niet en nooit verzadigen. Gelukkig is er dan nog wel werk, ja. Maar wie loon ontvangt, die ontvangt dat loon in de doorboorde buidel. Dus Haggai zegt eigenlijk tegen die mensen, u woont in mooie huizen, u eet en u drinkt en u werkt wat. Maar u heeft als het ware een doorboorde buidel, een leren buidel met een gat erin. En één voor één vallen de muntjes eruit. En dan is het geld op en wat blijft er dan nog over? Met andere woorden, het leven hier op aarde. Verzadigt u dat? Bent u tevreden en voldaan in uw gewelfde huis in Vriezenveen? Iedere zondag netjes naar de kerk en dan weer naar huis. En dan weer gewoon het leven in. Werken, gewelfd huis, eten, drinken, kleden. Maar waar is ons hart? Dat is de vraag die Haggai voorlegt aan de Judeërs. En mag ik u zeggen, als het nou gaat over de wereld en haar begeerlijkheden. Ja, ik heb daar toch jarenlang in de wereld geleefd. En wat doe je als je in de wereld leeft? Wel, je hebt wat nette mensen in de wereld en toch, de een leeft zich wat meer uit dan de ander. Maar ik, gemeente, leefde mij uit in de grootste uitlevingen. We hoeven het allemaal niet uit te breiden vanavond. Maar mag ik u zo eens zeggen, als een drugsverslaafde nou drugs neemt, komt er dan een moment dat de drugsverslaafde zegt, ik heb nu wel voldoende? Nee, het moet altijd maar meer zijn. Als een alcoholist aan het drinken is, komt er dan een moment dat hij zegt, nu heb ik wel even genoeg gehad? Nee, er kan er altijd nog wel eentje bij. Ja, dat zijn wel hele extreme voorbeelden die u daar aanhaalt. Maar laten we het maar eens dichter bij huis zoeken. Smartphone. Hoeveel tijd besteden we daaraan? Hoeveel seconden per dag zitten we naar het schermpje te turen? U zult zeggen, nou, maak er maar minuten van. Misschien zegt er wel een jongeling, maak er maar uren van. Ik heb wel eens gehoord van een kattengezant, 6 uur per dag. Ik zeg, wat zie je dan 6 uur lang te doen? Ja, een beetje te kijken op nieuws. Ja. Een beetje berichtjes te sturen naar mensen. Ik zeg, mag ik nou eens eerlijk een vraag stellen? Ik zeg, als je nou eens aan het einde van de dag eerlijk bent. Hoeveel van dat nieuws en hoeveel van die berichten had je nou eigenlijk kunnen missen? En toen zei ze, ja, als ik heel eerlijk ben, allemaal. En toch 6 uur lang genadetijd verspild. En het verzadigt nooit. Maar we moeten altijd maar blijven kijken. Als het gaat over de zonde. De zonde verzadigen nooit. Er is altijd nog wel ruimte voor een andere zonde. We kunnen ons kleden. We kunnen eten. We kunnen drinken. Het is groot dat we het hebben mogen als de Heer het geeft. Maar waar is ons hart? In het huis van de Heer of in het aardse goed? Want de Heer zegt, je kan je schatten verzamelen op de aarde in vers 9. Je kan een gewelfd huis hebben vol van eten, vol van drinken, vol van kleding. En vol van alles wat je maar begeert. Maar ik blaas daarin en het is weg. Gelooft u dat? De Heer blaast erin en het is weg. Eén wenk van zijn alvermogen en u komt straks in uw straat en uw huis staat er niet meer. Dat gun ik u natuurlijk niet. Maar één wenk van zijn alvermogen en dat huis en dat geld op de bank, dan hebben we helemaal niets meer. En dan zijn we ongelukkig. Wel gelukzalig een volk dat het leren mag. De ijdelheid van de wereld verzadigt nooit. Stel uw hart op uw wegen, zegt de Heere dan. Wie staat er in het middelpunt van mijn leven? Misschien zit er wel iemand hier die zegt, ach, mijn gebedsleven. En mag ik u eens vragen, hoe is uw gebedsleven? Als we het Onze Vader lezen, hè, dat is het volmaakte gebed. Dan lees ik daar in de eerste plaats dat het begint in de hemel en dat het vervolgens drie keer gaat over uw naam, uw wil, uw koninkrijk. En dan daarna gaat het over ons. Mag ik u eens vragen, hoe is dat in uw gebeden? Heeft in onze gebeden de eer van de Heer de hoogste plaats? Uw wil, uw naam, uw koninkrijk? Of is ons gebed een opsomming van wensen die we zelf hebben? Hoe vaak is het niet in een mensenleven dat een mens wel vraagt aan de Heer: wilt u me dit geven, wilt u me dat geven? Wilt u zo en wilt u zus? Dat we eigenlijk tegen de Heer zeggen, buigt u maar voor mij. Want ik weet wel wat goed is voor mezelf. Maar een ware bidder, ach, die zal wel uitschrijen naar het hemelse: Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? En als ik aards goed mag ontvangen, zou u het dan alleen maar willen geven als het in de gunst is? Want ik zou nog liever op straat wonen in de gunst des Heren dan in een gewelfd huis met alle begeerlijkheden van de wereld. Hoe is ons gebedsleven? U zult zeggen, als je dominee bent, dan heb je zeker wel een volmaakt gebedsleven. Nou, gemeente, ik zal u eerlijk zeggen, ik zit wel eens in Brakel in die studeerkamer. En dan zit ik daar te bidden. En dan gaat het niet en dan buig ik mijn knieën en dan gaat het nog niet. En als er dan een gebed komt, dan kan ik me soms niet voorstellen dat dat gebed nou nog langs het plafond van mijn huis gaat. Laat staan dat er nog een Heer in de hemel is die hoort. Ze blinken uit in lelijkheid. En dan, wat een eeuwig wonder dat die Heer onze gebeden horen wil. Maar zullen we dan ook bidden om zijn wil, zijn naam, zijn koninkrijk? En zullen we dan vervolgens vragen, Heere, als het in de gunst is, wilt u mij geven hetgeen ik nodig heb? En dan beter een klein huisje dan een groot gewelfd huis. Dan beter een baan met weinig geld dan de beste baan op de aarde met de meeste centen. Als het maar in de gunst is. Deze mensen die leven hun leventje vaak alsof er geen God is. En nu wordt het nood door de prediking van Haggai. En nood doet bidden. Storm op zee. Die discipelen, ach. Ze waren aan het roeien en ze waren aan het hijsen met die zeilen. En ze waren aan het hozen en noem het allemaal maar op. Maar toen buiten hoop was, toen kwamen ze op de juiste plaats terecht. Op de knieën, Heere, behoed ons, wij vergaan. En hoe is dat in ons leven? Waar is onze hoop? Waar is onze verwachting van, hoe is het in ons gebedsleven? En waar is ons hart, in ons eigen huis of in het huis van de Heer? Ik zal u nog één voorbeeld geven, voor de jeugd is dat toch ook wel aansprekend, hè? Ik weet nog, gemeente, dat ik in Kampen woonde, in een appartement. Gewelfd huis, was een prachtig huis, het ontbrak maar niets. En toch het voornaamste was dat ik een Bijbel in mijn huis had liggen. Daar keek ik altijd naar uit als ik dan van mijn werk kwam. Eerst koken of eerst uit de Bijbel lezen? Eerst maar eens even uit de Bijbel lezen. Goeie tijd gehad daar. En daar woonde ik op 3 hoog in een appartement. En toen was het in de nacht, gemeente, dat ik wakker werd. Er was brand op de gang. Geschreeuw en gegil. En ik kwam uit bed, het was 2:30 's nachts. Ik deed de voordeur van mijn huis open en daar zag ik een brandende hal. Een en al vuur, een en al rook, een en al hitte. Ik ben nog naar binnen gegaan. Ik heb nog mijn bril gepakt. En ik wist, ik moet er door die hal heen. Ik woon te hoog, kan het raam niet uit. Ik moest door de hal naar buiten. En ik ben door die hal geleid. Als het ware gedragen in de hand des Heeren. Ik ben nog tegen de nooduitgang aangebotst. Het was bijna te laat. Roet in de longen. En toch, ik stond op het dak. Het was -1. Stond ik in mijn pyjama op het dak midden in de nacht. En ik dacht dat mijn tijd gekomen was. Voor ik het vuur inging, had ik tegen de Heeren gezegd, ik kom naar huis. Het was vrede in mijn ziel. Moet je eens over nadenken als de hal in brand staat. En dan kom je buiten en dan denk je, het is nog genadetijd. En toen is het gaan wegen, Heeren, wat wilt gij dat ik doen zal? De nood is gaan drukken en een gebed. En toen naar het ziekenhuis lag ik op de intensive care. Handen verbrand, roet in de longen, kon niet eens meer ademhalen. En de zuster zei, er is gebeld, uw hele huis is uitgebrand. Er is helemaal niets meer. Nou, kan u zeggen, lig je dan op de intensive care. Je kan je handen niet meer gebruiken, je kan geen ademhalen. En je hoort dat alles wat je hebt, is allemaal weg. U zult zeggen, dat is zeker wel het meest beroerde moment van uw leven geweest. Ik zou je eerlijk zeggen, dat is dan het gelukkigste moment van mijn hele leven geweest. Toen ik daar lag in het ziekenhuis. Toen de zuster gevraagd had om een Bijbel. En toen ik lezen mocht. De brief van Paulus aan Timotheus. Bewaar het goede band dat u toebetrouwd is. Want toen mocht ik daar in het ziekenhuis weten. De Heere weet van me af. En dit is geen vreemde weg. Nee, deze weg. Die is mij van eeuwigheid door de Heere bepaald. En deze weg is een drukkende weg, want tuurlijk is het niet leuk. Maar het zal een gezegende weg blijken te zijn. En wat een gezegende weg is het gebleken te zijn. Om dan eens af te zien van alles wat er tussen jou en de Heere in kan staan. Om even al dat aardse goed als het ware aan de zijkant te schuiven. En dan maar één verlangen te hebben. Ik had daar maar één verlangen in het ziekenhuisbed. Ik wilde weer in het huis des Heeren zijn. Liever in het huis des Heeren dan weer een eigen huis te zoeken. En mag ik u eens vragen. De Heere vraagt het van ons niet. Maar stel je nou eens voor dat je straks thuis komt. En ik hoop het echt niet, natuurlijk niet. Maar stel je nou eens voor dat het hele huis weg is. Er is niets meer. Dan wordt u verdrietig. Tuurlijk. Ik was daar ook wel eens verdrietig over. Maar zou u dan kunnen zeggen, Heer, dan heb ik niets meer op de aarde, maar heb ik u tot mijn deel. En als ik u tot mijn deel heb, dan heb ik alles. Maar als we de Heere niet tot ons deel hebben, dan missen we alles. En dan hangen we misschien nog wel te vast aan het aardse goed, aan het gewelfde huis, aan het eten en het drinken, aan de kleding. Waar is ons hart? In ons gewelfde huis, in het hart, in het huis van de Heer, onze tweede gedachte. We willen nog, gemeente, letten op onze derde gedachte, als het nog even gaat over de tempel. Maar we gaan eerst zingen, gemeente, van Psalm 44, daarvan 11 en 14. 44, en daarvan de versen 11 en 14. Ja, hadden we indien druk gezeten, de naam van onze God vergeten, de handen in verlegenheid, tot vreemde goden uitgebreid en wat verder vol. 11 en 14 van 44. optreden van Haggai. De preek hebben we opgelet in de eerste plaats. Het volk in de tweede plaats. In onze derde gedachte willen we nog kort letten op de tempel. Want heel opvallend gemeente, als we verder lezen in onze tekst, dan zijn we aangekomen bij vers 7. En dan lezen we alzo, zegt de Heere der Heerscharen, stelt uw hart op uw wegen. U zult zeggen, maar dat stond toch in vers 5 ook al vermeld? Inderdaad, onderwijs van Haggai moet steeds maar weer dichtbij worden gebracht naar de harten van de Judeërs. Maar wat is dan het verschil tussen vers 5 en vers 7? Wel, in vers 5 zegt de Heere eigenlijk tegen Juda, kijk nou maar eens terug. Wie is de Heere geweest? Wie ben je zelf geweest? Waar is uw hart geweest? In de tempel of in het gewelfde huis? En nu zegt de Heere als het ware tegen het volk, stelt uw hart op uw wegen, op dit moment en voor de toekomst. Dus het volk van Juda staat als het ware op een kruispunt. Kruispunt. Zoals we ook wel eens op een kruispunt kunnen staan. Stel je voor het kruispunt, laten we zeggen een T-splitsing. Je kan naar links en je kan naar rechts. En als ik dan met de auto aankom rijden, dan zie ik op mijn navigatie links of rechts. En dan heb ik de keuze. Als de navigatie zegt links, dan kan ik inderdaad naar links gaan. Ik kan ook naar rechts gaan. U zult zeggen, dan komt u niet op de plaats van bestemming, inderdaad. Dus we moeten ons laten leiden, dat is één ding. En na het leiden moet er ook gevolgd worden. Maar zo gaat het op een kruispunt. Maar hoe gaat het nu over het hart van de mens? Wel, zegt de Heer, onderzoek uw hart. Er zijn twee wegen en op welke weg bent u? Smalle pad, achter hem aan. Zo wie mij volgen wil, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Of de brede weg naar het eeuwige verderf. En van nature kunnen we alleen maar kiezen voor het tweede. En als godsdienstig mens, eigengerechtige godsdienst, gaan we een derde weg uitdenken, een vierde weg, een vijfde weg, een zesde weg. Maar als de Heere van onze godsdienst niet afweet, wat baat het ons in het licht van de eeuwigheid? We kunnen onszelf godsdienstig groot maken door onszelf te bekeren, door Jezus aan te nemen, door een halleluja geloof te gaan belijden. Maar met al die godsdienst ben je dan nog steeds op de brede weg naar het eeuwige verderf. Er is maar één gelukkig volk. Een volk dat gebracht wordt op het smalle pad. Een keuze die gemaakt moet worden. Mag ik eens gemeente in herinnering brengen? Rut en Orpa. Er wordt gesproken over de keuze van Rut. Maar we kunnen ook spreken over de keuze van Orpa. Wat was nou het verschil? Ze gingen mee met schoonmoeder. Ze gingen mee naar de grens, Moab, Israël. En ze hadden allebei beloofd mee te gaan. En daar staan ze dan. Dan staan ze te huilen, te wenen. Ziende op de onmogelijkheid. En wie huilt er nou het hardst? Wel, dat weten we niet. Maar zal het Rut geweest zijn door haar bekommernissen? Wel, laat ik het zo zeggen, Rut zal ongetwijfeld in haar hart en in haar ziel het hardst gehuild hebben. Maar misschien waren de tranen van Orpa wel groter. Misschien was het geween van Orpa wel groter. En toch, toen het erop aankwam en toen de keuze gemaakt moest worden, bleef Orpa achter, omdat ze met haar hart was achtergebleven. In Moab in gewelfde huizen. En toen de keuze gemaakt moest worden, ging Rut mee. Waarom? Omdat die keuze al gemaakt was. Door de Heere die ze volgen mocht. Door de kracht Gods. Door de kracht des geestes mocht ze kiezen. En dan is het beter te wandelen op een weg. Zelfs alsof het lijkt. Alsof de hand des Heeren tegen ons is uitgegaan. Want de godsdienst zou zeggen, ach, wat een dwaasheid. De hand des Heren tegen je uitgegaan en toch op die weg. En de wereld zou zeggen, wat een dwaasheid. En toch, wie was er op de goede weg? Rut. Rut had gekozen ten goede. En nu moet het volk gaan kiezen. Wat wil je nou? Die gewelfde huizen? Nog wat uitbreiden? Of ga je nou die tempel bouwen? En dan lezen we, gemeente, dat Haggai dat preekt aan de leiders van het volk, maar ook aan het hele volk. En dan lezen we de vrucht. Het volk vreesde voor het aangezicht des Heren. Dus die boodschap van Haggai, die gaat het oor binnen. Die raakt het hart van velen. En we mogen weten, er is een overblijfsel naar het verkiezend welbehagen Gods. Geloof maar dat er op dat tempelplein wat geweend is. Inderdaad, we hebben gewelfde huizen liever gehad. Maar er zijn erbij geweest die hebben uiterlijk hard geweend. Die hebben misschien uiterlijk hard gewerkt aan die tempel. Maar er is ook een volk geweest dat nou waarlijk geweend heeft in het hart en in de ziel. Mijn gewelfde huis liever gehad dan de dienst van die goede God van hemel en aarde. Wat een onderscheid. Het volk vreesde voor het aangezicht des Heren. En dan gaat de Heer een belofte doen. Ik ben met u lieden, zegt de Heer. De Heer van het verbond. Hij heeft zijn verbondsvolk nog niet verlaten. En dan gaat het volk aan het werk. Mag ik het zo zeggen, de vrucht van de prediking van Haggai. Het zijn eigenlijk vier zaken. Het volk hoort. Het volk vreest. De Heer doet een belofte. En het volk gaat aan het werk. En dan nu vanavond in Friezeveen. U heeft allemaal de preek gehoord. Maar mag ik eens vragen, heeft u het ook echt gehoord? Hier gehoord, maar heeft u het ook hier gehoord? En heeft u zitten schreien in de bank om uw gewelfde huizen? Heeft u zitten schreien in de bank? Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Heeft u het gehoord? Dat is één. In de tweede plaats, de vreze des Heren, die volgt op het ware horen. En toch, als we niet horen, hoe zullen we dan de Heere vrezen? Want dan vrezen we alleen ons eigen naam en de eer van onze eigen naam. En een belofte God, zal iemand zeggen. Als ik geen oor heb om te horen en ik vrees de Heere niet. De beloften gelden toch alleen de uitverkoren kerk. En aan het werk gezet. Waarom aan het werk? Ik kan mezelf toch niet bekeren? Zo zijn er allemaal uitvluchten, hè? Nee, ik heb niet gehoord. Want de geest Gods is mij voorbij gegaan. Ik vrees de Heere niet. Nee, dat komt omdat de Heere nog niet naar mij heeft omgezien. De Heere doet mij geen belofte, omdat ik niet uitverkoren ben. Aan het werk hoef ik niet. Het heeft toch geen zin. Dan ziet u het, gemeente. Als u dan onbekeerd bent, dan kunt u iedereen de schuld geven. Dan heeft die het gedaan en dan heeft die het gedaan. En als het over de vrezen des Heeren gaat, dan kan je zeggen, ach, dat doe ik niet, maar ik ben wel zondig, maar die is nog erger dan ik en die is ook veel erger dan ik, dus het valt nog wel mee. En dan kunnen we gaan redeneren en dan kunnen we gaan redeneren. En dan geven we alles en iedereen de schuld van onze eigen onberouwelijkheid en onze eigen onbekeerlijkheid. En ten diepste geven we dan de Heere nog de schuld. Maar alle praatjes van de Judeërs zijn wel op. Ja, er zijn misoogsten geweest. Ja, er waren Samaritanen en ambtenaren. Ja, de oude mensen hebben geklaagd. Ja, het zat niet altijd mee. Maar die gewelfde huizen staan er wel. En die tempel des Heren staat er niet. Dus gemeente, als ik u nou eens vraag, bent u onbekeerd? Dan moet u misschien wel zeggen, ik ben onbekeerd. Maar waar ligt dat nou aan, gemeente? En dan zou ik u eens adviseren om te stoppen. Met een lijst maken van alles en iedereen waar het aan kan liggen. En dan zou het een grote zaak zijn als je op je knieën mag vanavond. En dat je tegen die God van hemel en aarde mag zeggen. Wat bent u nog goed geweest voor een slecht mens. Want ik heb het nog gehoord, het woord, de prediking ervan. Maar wie ben ik toch? Geworden door een diepe val in Adam. Bij God vandaan om nooit meer terug te keren. Wie ben ik geworden? Want de Heer had het leven van de mens op het oog. Doe dat en gij zult leven. Maar ik heb de dood verkozen boven het leven. Ik heb mijn gewelfde huis liever gehad dan de tempel des Heren. Daar ben ik onbekeerd. En als het dan de Heilige Geest is die gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dan wordt er niet alleen maar overtuigd dat je zonde gedaan hebt. Nee, dan word je nou helemaal zondaar. Dan word je een zondaar. En als de Heilige Geest gaat overtuigen van gerechtigheid. En je gaat leren geen druppeltje gerechtigheid. En het boze hart van mij waarmee ik die God behagen kan. En dan wordt het buiten hoop. En dan word je het eens met de Heer. En dan is het zondag 5, vraag en antwoord 12. Als je dan eens helemaal uitgewerkt bent, want daar moet het op uitlopen, is er dan nog een middel om die welverdiende straf van de eeuwige dood te ontgaan? Want ik kan het niet en ik wil het niet. Maar gemeente, er is een Heere der Heerscharen die voorop kan gaan in de strijd. En daartoe mag ik u eens wijzen op de woorden die we kunnen lezen in vers 14. Daarin staat namelijk: de Heere verwekte de geest van Zerubabel, van Jozua, en de verwekte de geest van het hele volk. Dus waarom mag dat volk horen, gemeente? Omdat ze oren gekregen hebben van de Heilige Geest. Waarom mag dat volk vrezen, gemeente? Omdat die vrezen gewerkt is door de Heilige Geest. En er is wat voor nodig, gemeente, om een mens op de knieën te brengen. De verloren zoon, als hij de draf van de zwijnen had mogen eten, dan was hij nogal jaren gebleven in dat verre vreemde land. Maar toch, gaande gemaakt door de Heere, gaande gemaakt door zijn geest. En dan mag er die vrezen zijn. Dat zoete buigen onder het recht, dat zoete buigen onder de wet, dat zoete buigen onder zijn oordeel. En dan heb je geen rechten meer. En dan heb je niets meer dan een hemelhoge schuld. En dan toch te horen: ik ben met u lieden. Ik ben met u lieden, zegt de Heere. Een belofte. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En dan gaat het volk aan het werk. En dat volk gaat aan het werk om zichzelf te reformeren. Dat volk gaat aan het werk in eigen werk heiligheid. En dat volk dat moet nou eens blijven werken tot het moment dat ze helemaal uitgewerkt zijn. Want ook dan wordt het weer buiten hoop. En ook dan blijft er maar weer één zaak over. Is er dan nog een middel om die welverdiende straf van de eeuwige dood te ontgaan? En in die weg, in die plaatsmakende weg, in de weg van woord en geest, door de scherpte van de wet, ga de Heilige Geest plaats maken voor wie geen plaats is in een hart van nature. En dan is het de vraag: hoe is het in uw hart? Een gewelfd huis, zonde of eigen godsdienst? Of mag u zeggen: ach, dat gewelfde huis, dat heeft de Heilige Geest afgebroken. En het is een poel van ongerechtigheden. En het komt maar boven en het komt maar boven. Onrecht, onrecht, onrecht. En ik mag gedurig op de knieën: Heere, Heere, wat heb ik nou mezelf waardig gemaakt? Als u mij voor eeuwig voorbij gaat, wordt het onrecht in u niet gevonden. En toch, de Heere der Heerscharen, die zei dit volk, zegt in het 12e vers, dat hij hun God weer wil zijn. En dan blijft er een schuldig volk over. Dan blijft er een goede God over. En dan wordt er gebouwd aan de tempel. En dan is het tijd, gemeente, dus we moeten ook besluiten. Maar ik had het over die oude mensen op een gegeven moment. Hè? Die oude mensen die stonden te klagen. De tempel, ja. Hij is niet zo mooi als die van Salomo. Nee, ze vonden er niet zoveel aan. En maar klagen en maar klagen. Mag ik u eens vragen, hadden die oude mensen nou gelijk? Wel, gemeente, u kunt dat nalezen in Haggai 2 als u thuis komt. Dat de tweede tempel, de tempel van Zerubabel, de tempel van Salomo zal overtreffen in heerlijkheid. Maar hoe kan dat nou? Hij is niet zo groot als de tempel van Salomo. Hij is ook niet zo mooi. Er zijn mindere materialen gebruikt. Dus waarin is de heerlijkheid van deze tempel dan groter? Wel, het is de tempel van Zerubabel, het zaad van Babel. De vorst van Juda en Davids grote zoon zal geboren worden, zo waarlijk als die tempel wordt opgericht. Want 3 jaar lang gaan ze bouwen en in 3 jaar tijd wordt de tempel afgebouwd en dan staat hij daar. In heerlijkheid groter dan de tempel van Salomo, hierom. Omdat Christus gekomen is in het vlees en omdat Christus, het licht der wereld, met zijn eigen handen en voeten gewandeld heeft in deze tempel, geleerd heeft in deze tempel en zijn heerlijkheid heeft geschenen in deze tempel. En mag ik u dan eens zeggen, als ik dan in gedachten die Heer Jezus binnen zie lopen, dan zie ik hem daar binnen lopen met zijn voeten, van wie wij wel weten, die voeten zullen doorboord, die heilige voeten van de Heer Jezus Christus, waar hij nooit één zonde mee gedaan heeft. waar hij nooit één stap mee heeft gezet, die inging tegen de heilige wil van zijn vader, met die heilige voeten. En dan in zijn heilige handen had hij een boekrol. En die heilige handen, die zullen doorboord. Maar die heilige handen, ook daar heeft hij nooit één zonde mee gedaan. Ook daarmee heeft hij nooit één keer de heilige wet van God overtreden. De heiligheid van Christus, zichtbaar in de tempel. En de mensen hebben het veracht. De Farizeeën moesten het niet. De Sadduceeën moesten het niet. Maar Christus heeft gewandeld in deze tempel. En daartoe de heerlijkheid groter. Deze tempel, de nieuwe bedeling, Jood en Heiden. En die tempel, die staat er niet meer. Althans, als u nu naar Israël gaat, dan kunt u daar nog een muur zien, een klaagmuur. Dan kan je nog wat stenen zien. Maar verder staat er niets meer. Moeten we dan niet met z'n allen naar Israël om die tempel weer te gaan bouwen? Want dan moesten die mensen daar toch ook, van Haggai. Nee, gemeente, we hoeven daar niet naartoe om een tempel te gaan bouwen. Want Christus heeft gewandeld in de tempel. En Christus heeft gezegd, breek deze tempel. En in 3 dagen zal ik dezelfde oprichten. Dus die aardse tempel van Zerubabel, die zag op de komst van de heerlijkheid van de Zoon des Mensen. Maar breek deze tempel, ik zal hem in 3 dagen weder opbouwen. Wat een dwaasheid, zeiden de Joden. Wat een dwaasheid, zegt de wereld. En toch, de tempel zag op zijn lichaam. En zijn lichaam, handen doorboord, voeten doorboord. Zijn lichaam aan een vloekhout genageld. Zijn hoofd met een doornenkroon op het oog. Zijn rug met de striemen erop. Zijn lichaam verbrijzeld tussen de molenstenen van de hel. Zijn ziel verbrijzeld tussen de molenstenen hel. Daar in de Godverlatenheid. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Toen is de tempel afgebroken waar deze tempel naar heen wees. En die tempel van Zerubabel is niet meer, maar de tempel met een hoofdletter T. Die tempel wordt gevonden nu aan de rechterhand Gods. En daar zal hij een tempel zijn voor de zijnen. Want in de tempel van Zerubabel was vuur en was bloed op het altaar. De eisende gerechtigheid Gods getekend in het bloed. Het vuur dat tekent Gods toorn. En het wees allemaal heen naar de vervulling. De tempel, het licht der wereld. Hij verbrijzeld. En op de 3e dag stond hij op, wederop van de doden. En hij is hemel, ten hemel gevaren. En daar is hij nu. Naar zijn Godheid, naar zijn mensheid. Daar is de tempel. Dus mag ik het zo zeggen, als u een tempel wil zien, met alle eerbied gesproken, dan is er in Israël geen tempel meer te zien. Maar als we een tempel willen aanschouwen, dan kan ik u nu zeggen, zo waarlijk als we nu hier in Friezenveen in de kerk zitten, zo waarlijk zullen we die tempel aanschouwen. We zullen gesteld worden voor het aangezicht van de Heer Jezus Christus. En dan wordt het gewogen. Stelt uw hart op uw wegen. En waar de boom valt, daar zal ze zijn in aller eeuwigheid. Hier bij Haggai, een profeet. Zerubabel een koning. En Jozua een priester. Maar het is vervuld. Het is volbracht. En wij zullen gesteld worden voor zijn aangezicht. Die grote koning, die regeert tot in aller eeuwigheid. Die grote profeet, hij heeft de woorden des eeuwige levens. Stelt uw hart op uw wegen. Die grote hoge priester die zichzelf overgaf tot in de dood aan toe. Om de dood te overwinnen. Om de tempel weer op te richten. Die Heer Jezus zullen wij aanschouwen met onze eigen ogen. En hoe zal het dan zijn? Het is indringend, gemeente, maar daarmee zullen we besluiten. Wij zullen daar uit zijn mond horen een rechtvaardig oordeel. En we zullen het volmaakt eens zijn met het oordeel. En als daar toch klinken moet, gemeente, gewelfde huizen, kleding, eten, drinken, het leven hier op aarde lief gehad. Maar niet gewild dat ik koning over u zou zijn. En dan moet klinken, ga weg van mij, want ik heb u nooit gekend. Niet gewild dat ik koning over u zou zijn. Al die roepstemmen, al die tijdredes, al die roepstemmen, zondag aan zondag, al die roepstemmen, Rodé zondag. Ging naar school. En dat had toch niemand verwacht dat ze 's avonds niet thuis zou komen. Maar ze is niet meer. En dan blijft er een rouwdragende familie achter. Maar mocht de Heere die roepstem nog zegenen aan het hart, want zo waarlijk als het voor haar eeuwigheid werd op maandag, zo waarlijk kan het voor u en mij eeuwigheid zijn, zelfs vandaag nog. We geloven het eigenlijk niet, maar de tijden zijn in zijn hand. Dus moet dan klinken, ga weg van mij, nooit gekend. Of mag het zijn dat u aan deze zijde van het graf gaat leren van de Heilige Geest op de school van vrije genade, een helwaardig mens te zijn, een doenwaardig mens te zijn, om een onrechtvaardig mens te zijn, en om dan aan deze zijde van het graf te gaan leren buigen onder het bloed, de eisende gerechtigheid Gods, onder de toorn, en om dan te leren in de verdere gang, dat heb ik verdiend, om eeuwig om te komen in de eeuwige toorn Gods. En toch, Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Die tempel die afgebroken is, die tempel die weer opgebouwd is, die tempel die opstond tot de rechtvaardigmaking van de zijnen. Maar behoren wij tot de zijnen? En daartoe stelt uw hart op uw wegen. Amen. Zullen we besluiten met een dankgebed. Heren, we komen tot u in het gebed aan het einde van deze dienst. Een tijdwoord met recht. En dan kunnen we zien dat de tijd van het oud-testamentische Israël zo vergelijkbaar is met de tijd van 2018. En hoewel er geen tempel meer gebouwd hoeft te worden, wonen we wel in gewelfde huizen. En zijn onze harten gewelfde huizen van nature. Verlos ons dan door de bediening van de Geest, van onze eigen wil, van onze eigen verdorvenheid, van alles wat van onszelf is. Om dan bij u vandaan te gaan verwachten, de Heere der Heerscharen, de Heere voor ons aangezicht is uitgegaan, alleen dan zal het gaan. En geef ons geen rust, totdat we kennis hebben aan de tempel met een hoofdletter T. Totdat we de schoonheid zien van de schoonste der mensen kinderen, blank en rood, dragende de banier over 10.000. Heere, geef geen rust, ook de bekommerden in ons midden. Het is groot als we bekommerd mogen zijn, maar het ware werk des Heer zal toch op Gods tijd altijd uitdrijven naar de kennis van de middelaar. Wil ze geleiden. Gedenk aan uw gunstgenoten. Gedenk aan de onbekeerden. Heren, bekeer ons. Gedenk als we gaan van deze plaats. Geleid over onveilige wegen. Breng ons op de plaats van bestemming waar we verwacht worden of waar we niet verwacht worden. Hoe dan ook zoudt gij ons willen verwachten. Met een bezoek uit het hemelse. Wees dan de naprediker van onze overdenking. Maar doe ook verzoening over het zondige dat aankleeft. In het spreken, in het luisteren. Zelfs met de beste preek zijn predikant ooit de hel verdient. Maar Heere, zou het u mogen behagen het eenvoudige nog weer willen gebruiken als een middeltje in uw hand en zou het willen toepassen. Gedenk ons als we gaan van deze plaats. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we besluiten tot slot met 99, Psalm 99 en daarvan het 8e vers, Psalm 99. En daarvan het 8e vers, dat is de slotzang voor vanavond. Geef dan eeuwig eer onze God en Heer, klimt op Sion, toont eerbied waar Hij woont, waar zijn heiligheid haren glans verspreidt, heilig toch, en te eren is de Heer der Heren. 99, 8, vers 8.
Thank you.
besluiten met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.